Welkom in weer een nieuwe aflevering van de Pleegzorg Podcast. In deze aflevering wil ik het met je hebben over de ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling van het kind. En die leg ik naast de meetlat van de zevenjaarsfase. En ik gebruik hiervoor de metafoor van het bouwen van een huis. Luister je mee? De emotionele ontwikkeling van een kind en de effecten die hechting en trauma daarop hebben, beschrijf ik vanuit de zevenjaarsfase, zoals Rudolf Steiner die ooit uitgedacht heeft. En ik gebruik daarvoor altijd de metafoor van het bouwen van een huis. En dat zal ik in deze aflevering dus ook doen. Een kind bouwt dus zijn huis. En dan heb ik het in deze aflevering over de emotionele lagen tijdens het bouwen van dat huis. Voor de geboorte, tijdens de zwangerschap, vindt er natuurlijk al heel veel ontwikkeling en groei plaats bij het nog ongeboren kind. Ik zie dit als de funderingspalen van het huis dat gebouwd gaat worden. Tijdens de zwangerschap zijn er vaak factoren zoals stress, verslavingen, maar ook familiepatronen die doorgegeven worden van generatie op generatie vanuit de familiesystemen, de systeemopstellingen die onder pleegzorg ook wel bekend zijn. En die hebben een heel groot effect op hoe het lichaam gebouwd gaat worden. En als we het dan hebben over het emotionele aspect, hebben we het vaak over de stress. Wat is het stressniveau van de moeder waaraan het kind zich aanpast? Er is bijvoorbeeld bekend dat kinderen die in oorlogsgebieden geboren worden een veel lagere stressdrempel hebben, waardoor ze een veel grotere alertheid hebben, wat simpelweg belangrijk is om te kunnen overleven in oorlogsgebied. En dit zijn dus de aanpassingen die moeder natuur heel erg slim bedacht heeft. Maar wat natuurlijk ook vaak gebeurt bij biologische ouders van pleegkinderen, is dat daar veel stress is, dat daar veel ruzies zijn binnen relaties, of dat er helemaal geen relaties zijn, dat het een alleenstaande moeder is die daardoor veel stress ervaart, en alle verslavingen en psychische problemen die daaromheen hangen. Niet altijd, maar natuurlijk wel vaak. Dan is de geboorte op zich ook een belangrijk gegeven in hoe het huis van het kind emotioneel gezien gebouwd gaat worden. Hoe is die bevalling? Is er veel stress? Is er veel paniek? Is er medisch handelen nodig omdat er dingen voor de moeder of het ongeboren kind misgaan? Die hebben allemaal effect op het verder bouwen en ontwikkelen van de emoties van dit kind. En dan daarna, de eerste 7 jaar, ik ga ze, zoals ik je eerder al zei, in de 7-jaarsfases onderverdelen. Van 0 tot en met 7, de eerste 7-jaarsperiode, staat in het teken van goedheid en nabootsen. Het pasgeboren babytje is klein en afhankelijk en staat open voor zijn omgeving. En neemt die indrukken mee. Vanaf de geboorte gaat een baby grote ontwikkelingen door. Het ontwikkelt zijn lichaam, waarbij alle cellen vernieuwd worden, met als laatste de tanden. De tandenwisseling wordt gezien als afsluiting van deze eerste 7-jaarsperiode. Een kindje leert in deze periode zitten, lopen en spreken. En kindjes in deze leeftijdsfase leren vooral door nabootsen. Ze doen na wat ze zien in hun omgeving. Het pasgeboren kind ervaart de wereld als een eenheid. Het kindje vraagt en zijn ouders zijn het verlengde van zijn armen. Ze hoeven maar een kick te geven en de ouders weten, dit kindje heeft een schone luier nodig, dit kindje heeft een knuffel nodig of dit kindje heeft voeding nodig. Tenminste, zo zou het in de gezonde situatie moeten zijn. Want wat kinderen nodig hebben voor een veilige hechting naast voeding en verzorging is liefde en warmte in vele vormen, waarbij je dus kunt denken aan de warme kleertjes, de liefdevolle schoot, het welkom zijn, aanraking, huid-op-huid contact, veilig zijn en de veiligheid die voorspelbaarheid teweeg brengt. En wat ik ook hier onder de aandacht wil brengen is het grote verschil tussen het kindje die zich begeeft in de baarmoeder, waarbij het ronddobbert in de baarmoeder, in de warmte van zijn moeder, in de nabijheid van zijn moeder. Het hoort de hartslag, de ademhaling, de beweging en alles wat daarbij hoort. En wij mensen zijn geneigd om het kindje dat pas geboren is in een stilstaand wiegje neer te leggen, in vaak een eigen kamertje. Wij zijn de enige diersoort die onze kinderen niet in ons eigen nest laten slapen. Tenminste, de meeste moeders doen dat niet. En dat heeft een heel groot effect op het kindje. Dat is de reden dat draagdoeken zo enorm populair aan het worden zijn de laatste jaren. Omdat kindjes dan dicht bij de moeder zijn, meebewegen in de bewegingen van de moeder, de hartslag en de ademhaling kunnen voelen en evengoed de moeder twee handen vrij heeft om andere dingen vast te pakken die je niet kunt vastpakken als je een kindje in je handen hebt. En zo zijn er bijvoorbeeld ook hangwiegjes of ouders die kinderen bij hun in of naast het eigen ouderlijke bed laten slapen. Een ander effect van kleertjes, aanraking, maar ook de draagdoek, is dat een kind zijn lichaam, de grenzen van zijn lichaam, onbewust leert kennen. En dat zal nog meer plaatsvinden op het moment dat het kind gaat kruipen, omrollen, lopen en leren fietsen. En bij het leren lopen en leren fietsen en het leren in bomen klimmen en alles wat ze gaan ontdekken, daarbij vallen ze en daarbij leren ze. Ze leren de grenzen van hun lichaam verkennen. Zowel waar de grenzen van het lichaam ophoudt, dus de huid als uiterlijke fysieke grens, maar ook de grenzen in wat kan ik wel en wat kan ik niet. Hé, ik kan nog niet in dat klimrek klimmen. En een aantal jaren later zijn ze ineens wel groot genoeg om op dat klimrek te klimmen en daarin te blijven hangen en daarin koppeltje te duiken of een vogelnestje te maken. En even terug naar het kleine kind, waarin we zeggen het ervaart de wereld als eenheid. Een kindje vraagt en zijn ouders zijn het verlengde van zijn armen. Dus de wereld is één grote eenheid en is goed. Halverwege deze zevenjaarsfase vindt hierin een omslag plaats en gaat een kind zichzelf aanduiden met ik. Een kindje gaat zichzelf zien ten opzichte van de wereld. En dit moment heeft als kenmerk dat het kind nee gaat zeggen tegen dingen. Grenzen gaat aangeven, gaat verkennen en ontdekken. En als we dit weer terugkoppelen naar het bouwen van een huis, dan was de zwangerschap, dat waren de funderingspalen. En dan is dit de eerste, of de begane grond. De begane grond wordt gebouwd. En als dat proces niet vlekkeloos verloopt, en natuurlijk is niemand 100% gehecht, maar als daar grote dingen gebeuren, dan stel ik me zo voor dat er een scheur in de vloer ontstaat tijdens het bouwproces. Of dat er een muur scheef neergezet wordt tijdens dat bouwproces. Maar de ontwikkeling, dat bouwproces gaat door. Dat kun je niet overdoen. De tweede zevenjaarsfase zie ik als de eerste verdieping. Weer een vloer en de muren. De tweede zevenjaarsfase van 7 tot 14 jaar staat in het teken van schoonheid en schoolrijpheid. Nu komt het inzicht van het kind ten opzichte van de wereld. Leert het kind het ik-gevoel ontwikkelen, de individualiteit en het ego. Denk aan het voorleven van ouders in het jezelf belangrijk vinden en van jezelf houden, die hier een hele belangrijke rol in spelen. De eerste tanden zijn gewisseld en dat is het antroposofische teken van leerrijpheid. De schoonheid wordt zichtbaar in datgene waar het kind zich fijn bij voelt. Het wordt aangeboden in creatieve vormen waar het kind gebruik van kan maken. Denk aan de leervormen die op school aangeboden worden. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Ik vind dat in de huidige onderwijssystemen te veel op het hoofd gericht is, te veel cognitieve vaardigheden die aangeleerd worden en te weinig in combinatie met het fysieke lichaam, met beweging en te weinig aandacht voor emotionele en sociale vaardigheden. Die natuurlijk wel een rol spelen, want natuurlijk hebben we superbevlogen docenten die het onderwijssysteem handen en voeten geven. Maar het huidige systeem vanuit de leerplicht is heel erg gefocust op rekenen en taal. Dus heel erg cognitief, waarbij er te weinig ruimte is voor fysiek en voor het emotionele aspect. En de andere reden waarom dit onderbelicht is, is natuurlijk de supergrote klassen waar docenten zorg voor moeten dragen. Waarbij we ook te maken hebben in elke klas met kinderen met rugzakjes, kinderen met gedragsproblemen. Maar in andere afleveringen deel ik mijn visie op de oorzaak en het in stand houden van gedragsproblemen. Die laat ik hier even liggen. Emoties en het benoemen van emoties begint natuurlijk al in de eerste 7-jaarsfase. En als een kind in harmonie zichzelf kan zijn, zijn emoties er mogen zijn en ouders er onvoorwaardelijk zijn, dan ervaart een kind de schoonheid van de wereld om hem heen en bloeit de wereld in het kind op. Halverwege deze fase ziet en merkt een kind dat de buren anders zijn. Er vindt een verschuiving plaats van ik en de wereld naar ik ten opzichte van de wereld. Met de daarbij behorende kritiek vanuit het benoemen van goed en fout of slecht en goed. Of nou ja, alle variaties die je daarop kunt bedenken. En dan de derde en laatste leeftijdsfase die ik in dit kader wil bespreken, van 14 tot 21 jaar, is het bouwen van het dak. Na 21 jaar is het huis gebouwd, is het af, is het klaar om zelfstandig de wereld in te stappen. Deze fase van 14 tot 21 jaar is de fase van de waarheid, het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid. Een kind gaat in deze fase op zoek naar de eigen waarheid, ontdekt de wereld, bekijkt de wereld kritisch en vormt de eigen normen en waarden. Dit zijn de thema's die centraal staan in de puberteit. Een veelbesproken fase waar veel kinderen in de knoop kunnen raken met hun gevoelens en emoties, want door de hormonen worden gevoelens en emoties extreem ervaren. De onbewuste drang van een kind in deze fase om zijn eigen waarheid en zijn eigen normen en waarden te ontdekken, zorgt vaak voor het overschrijden van grenzen om hun eigen grenzen te kunnen bepalen. En de botsingen tussen ouder en kind, waar deze fase natuurlijk ook onbekend staat, door het vaak overschrijden van die grenzen en de onverschillige brutale toon waarmee kinderen tegen ons spreken. En die toon ontstaat door de gierende hormonen, waardoor kinderen vaak geen raad weten met alle gevoelens die daarbij vrijkomen. En ze gaan onbewust zichzelf afzetten tegen de ouders, tegen de normen en waarden van de ouders, om die van zichzelf te ontdekken. En die botsingen zijn natuurlijk heel vaak de uitdagingen binnen gezinnen en binnen pleeggezinnen. En voor pleegkinderen speelt natuurlijk onbewust altijd mee, oké, maar tegen welke normen en waarden zet ik me nou eigenlijk af? Die van de biologische familie of van de pleeggezinnen? En voor pleegouders is natuurlijk een belangrijk thema waar veel pleegouders tegenaan lopen, is het stukje ondankbaarheid voelen. Ze geven alles aan dit pleegkind, ze stellen hun huis en hun hart open voor dit pleegkind en kunnen die onverschillige brutale toon ervaren als ondankbaar. Terwijl jij en ik natuurlijk ook weten dat het ook een heel groot compliment is als pleegkinderen hun onverschillige kantjes durven te laten zien binnen een pleeggezin. Weer terug naar het bouwen van een huis. Dit bouwproces gaat in deze aflevering natuurlijk niet over het fysieke huis, het fysieke lichaam, maar het gaat over de aanleg van die onzichtbare lagen van de mens tijdens het opgroeien van kind naar volwassene. En de bouwmaterialen zijn in dit kader geen materiële spullen. Het gaat over voeding, natuurlijk fysieke voeding, maar ook voeding voor de mind, een kind die uitgedaagd wordt in een veilige setting om de wereld te ontdekken. waar het kleine kind nog niet losgelaten wordt om de weg over te steken, is het wel belangrijk dat het op andere plekken wel vrij kan bewegen om de wereld te ontdekken. En zo gaat dat gedurende de leeftijdsfases natuurlijk groeien in waar je een kind los kunt laten, omdat eigen verantwoordelijkheid en inzichten groeien. Het gaat ook om warmte in de vorm van kleding, liefde, aanraking, huid-op-huid contact, die bijdragen aan, wat ik eerder al zei, het ervaren van die fysieke grenzen van het eigen lichaam. Het gaat ook over verbinding maken met de ander, welkom zijn, veilig zijn, ritme, beweging, je hechten, relaties aangaan met jezelf en met de ander. En je voelt natuurlijk wel dat trauma's en het onveilig hechten schade toebrengen binnen deze processen. En dat is iets wat jij dagelijks terugziet in de pleeggezinnen die jij begeleidt. En dat is onherstelbare schade. Dat huis is gebouwd, die scheur zit in de vloer, die muur staat scheef, maar het bouwproces is doorgegaan en je kunt het niet overdoen. Terugdraaien gaat niet meer. Maar wat wel kan, is stutten, is die scheur dichtplamuren, is zorgen dat het huis steviger gaat staan door de liefde en de aandacht en de tijd die we het kind geven om te ervaren dat er ook een andere werkelijkheid mogelijk is. En dat is wat ik als pleegmoeder zelf ook heb ervaren. Dat er natuurlijk momenten zijn waarop ze zeggen, ja, leuk dat je zegt dat we hier mogen grootgroeien, maar dat zeiden mijn vorige pleegouders ook. En dat je dan als pleegouder kunt zeggen, ja, ik snap wat je zegt, toch is dit onze intentie en ik geef je de kans om dit te ervaren. En natuurlijk zei ik dat in andere woorden, maar dit is wel ongeveer de strekking daarvan. Dus de gevoelens van het kind te laten zijn, die scheur is er en die mag er zijn, die hoort bij dit kind. Maar ze ook de mogelijkheid geven om iets anders te gaan ervaren. En ze uit te nodigen door de woorden die je gebruikt en door de herhalingen, de kracht van de herhalingen waarop je dingen zegt, dat je ze met een open mind leert ontdekken dat er misschien ook een andere waarheid is. Want met die oogkleppen op zullen ze, net zoals wij dat allemaal doen op heel veel vlakken, kijk je door een filter en zie je alleen datgene wat bevestigt dat jouw waarheid de enige waarheid is. Maar door ze uit te nodigen om iets anders te gaan ervaren en daar ook passend bij de ontwikkeling van het kind de woorden bij te gebruiken, kun je ze uitnodigen en de keuze laten maken om iets anders te gaan ervaren in wat ze hebben ervaren waardoor die scheur in de muur zit. En door die tijd en aandacht en het geduld wat we als pleegouders en als pleegzorgbegeleiders mogen hebben en daar bewust van zijn dat we die tijd hebben, of eigenlijk gewoon die tijd nemen en die opeisen, kunnen we heel veel wonden helen. Want met tijd, liefde en aandacht kun je heel veel onderhoudwerkzaamheden doen aan dit huis wat al de nodige scheuren en scheve muurtjes heeft opgelopen. In de volgende aflevering ga ik in op het fysiek bouwen van het huis en wat daarvoor nodig is. Is mijn podcast waardevol voor je? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze 5 sterren geeft in de Apple Podcast of op Spotify en je abonneert op dit kanaal, zodat je makkelijker de nieuwste afleveringen vindt. Ik zou het ook heel tof vinden als je mijn podcast deelt met jouw collega's. Dank je wel daarvoor alvast. Voel jij dat je meer wil weten over wat ik voor jou kan betekenen? Plan dan met mij een kennismakingsgesprek in. Dit is gratis en geheel vrijblijvend. Ik luister heel graag naar jouw verhaal, jouw missie en wat voor jou de belemmeringen zijn waardoor de vervulling ontbreekt. En ik kan je dan vertellen wat het succestraject jou kan opleveren. En als het succestraject waardevol voor jou is, ga ik in gesprek met jouw leidinggevende om het succestraject voor jou en je collega's te organiseren. Laten we in gesprek gaan en stuur me nu een e-mail. Je vindt mijn e-mailadres hieronder in de show notes. Of stuur me een berichtje op LinkedIn. Ook die link naar mijn LinkedIn-pagina vind je hieronder in de show notes. Ik wens je een hele mooie dag en graag tot de volgende aflevering.